BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goed dat je erbij bent bij het discussieprogramma met de opkomende opiniemakers van Nederland en deskundigen natuurlijk. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Een Europese topafvaardiging bezoekt vandaag de Oekraïense president Zelensky. Maar ja, betekent dat dan ook een snellere toelating tot de EU? En is dat wel wenselijk? In mijn panel vandaag Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur bij FNV van afstand. Vanwege een demonstratie hier, Piet, of niet?
Er wordt vandaag heel veel gedemonstreerd, maar ik ben er even...
De verbinding is eruit. Dat heb je als hij van afstand komt. Hij komt uit het oosten van het land vanwege een uitgelopen afspraak. We gaan de verbinding even herstellen. Ralf Sluis hier in de studio, raadslid voor Hart voor Den Haag en beleidsmedewerker van de landelijke partijen BVNL. Voor de allereerste keer hier, welkom.
Dankjewel, leuk om er te zijn.
Hartstikke leuk. En het moet voor jou dan ook een beetje een roerige week zijn geweest. Want jullie fractievoorzitter, Richard de Mos, die hoorde 22 maanden cel tegen hem eisen vanwege politieke corruptie.
Ja, dat is zeker een roerige week en dat hakt er ook best wel in. Maar vanaf maandag is het woord aan de verdediging en daar heb ik alle vertrouwen in.
Ja, precies. Het is ook, ja, dat is ook lastig voor jou, denk ik, om te zeggen. Want het is ook een zaak van Richard zelf. En de rechter moet het op één punt maar bepalen. Maar heeft dat nog heel veel invloed dan op jullie fractie daar?
Nee, wij gaan gewoon door wat we altijd gedaan hebben. Wij werken voor de hele stad. Wij komen in actie voor de hele stad. En niet enkel voor de donateurs, wat ons nu aangevreven wordt. Omwitspolitiek wordt nu een beetje gecriminaliseerd.
Ja, dat wordt hem aangevreven.
Ja, dat betrek je dan toch ook wel op jezelf.
Het is natuurlijk, is dat zo?
Kijk, hij is de geestelijk vader van de omwitspolitiek. En dat wordt nu een beetje weggezet als zijnde crimineel en vriendjespolitiek.
Ja, maar wat nou als hij veroordeeld wordt?
Dat gaat niet gebeuren.
Dat heb je vertrouwen in?
Absoluut.
Ja, anders. Ben jij straks misschien wel de nieuwe lijst, de fractievoorzitter? Nou, eerst Rita, staan nog boven je, Rita Verdonk.
Zonder Richard doen we niks.
Dan gaan jullie echt niks meer doen?
Nee, kijk, we gaan gewoon uit van vrijspraak. Maandag is het woord in de verdediging. En ik heb alle vertrouwen in de rechtsstaat dat goed gaat komen.
Ja, maar...
Want wat er niet is, dat is er niet.
Hier gaat het nu voor de rest niet over Richard, maar over Ralf. Want jij bent de
gast. Hartstikke leuk, zeker.
Daarom, we gaan beginnen.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, dat heeft te maken met het lerarentekort. Meer en meer scholen komen in de problemen en zoeken daarom naar creatieve oplossingen. En daarbij komen ze steeds vaker uit bij onbevoegde leraren. Valt te lezen op RTL Nieuws en in het Parool. Grote steden hebben hier vooral mee te maken. En zo kunnen kinderen bijvoorbeeld muziekles krijgen van muzici, of economie of wiskunde van accountants. Maar ja, op de basisschool moet je ook soms creatief zijn. De Algemene Onderwijsbond die vindt dat een slecht idee. En dus roept het bevoegde leerkrachten op om vandaag in Amsterdam te demonstreren tegen de noodoplossing. Heeft de bond een punt? Of moet het niet zo zeuren en moeten we gewoon onderwijs brengen aan de kinderen, ja, met alle mogelijkheden die er zijn? Ons breekijzer vandaag. Onbevoegde leraren zijn keihard nodig om het lerarentekort op te vangen. 020 468 4x0. Denk je eens, ja, mijn kinderen moeten toch naar school? Dan maar iemand die wat minder bevoegd is, maar dan krijgen ze in ieder geval les. Of zeg je oneens, nee, het is een vak, daar leer je voor. Het is een pedagogische opleiding. Je moet zorgen dat dit allemaal goed geregeld is. Dus betaal de leraren dan maar bijvoorbeeld wat meer. 020 468 4x0. Onbevoegde leraren zijn keihard nodig om het lerarentekort op te vangen. Ja, dan gaan we ook naar Jan van Tartwijk. Hij is hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen, Jan.
Goedemorgen.
Ja, wat is uw reactie op het breekijzer?
Nou, dat we een enorm probleem hebben. En dat het belangrijk is om naar alle oplossingen te zoeken die het probleem kunnen helpen oplossen. Maar je wel voortdurend te realiseren dat je wel echt een kwaliteit inlevert.
Ja, we gaan daar zo meteen.
Eigenlijke oplossing moet zijn.
We gaan daar zo meteen ook wat dieper op in. Natuurlijk, zeker vanuit jouw kunde als hoogleraar onderwijswetenschap en hoe we het dan kunnen oplossen. Eerst naar Ralf. Ralf, eens of oneens met de breekijzer?
Ja, ik vind het eigenlijk best wel een lastige. Kijk, onbevoegd is niet onbekwaam. Mensen die onbevoegd zijn of de diploma's niet hebben zoals ze die misschien zouden moeten hebben, wil niet zeggen dat ze geen les kunnen geven. En dat we een probleem hebben in Nederland en met name ook in de grote steden, daar is het lerarentekort enorm. Ja, dat lijkt me overduidelijk. En we moeten te kijken hoe we dat kunnen oplossen. Geef ze ook voorrang op een woning, gratis betaald of gratis parkeren. Je moet het aantrekkelijker maken, met name ook in de grote steden, want die lopen echt leeg. De leraren die kiezen er dan toch voor om in de regio's les te gaan geven. Dan begrijp ik ook wel, omdat het in de grote steden ook echt lastiger is om daar les te geven. En als je dat dan kan oplossen door in ieder geval nu mensen neer te zetten die misschien niet de papieren hebben, maar wel de liefde voor het vak hebben om dat over te brengen aan kinderen, dan heb ik dat liever dan dat ze 4 dagen naar school gaan in plaats van 5.
Ja, wat doen jullie in Den Haag daarvoor, voor die leraar? Want ik neem aan dat dit ook een groot probleem is voor jullie.
Dit is een enorm probleem in Den Haag. Je ziet echt met name in de zwakkere wijken dat de leraren daar wegtrekken. Er zijn veel verschillende groepen, veel culturele achtergronden, waardoor het erg moeilijk is ook om ze in toom te houden. Met name op de VMBO's zie je dat gebeuren. Ja, en wij hebben daar altijd allerlei punten voor aangedragen. Ook om, geef ze voorrang inderdaad op een woning. Geef ze ook, en dat is ook een oproep geweest van de wethouders uit de 4 grote steden, geef ze een grote stedentoelage. Dus ga echt leraren ook in de grote steden meer betalen dan in andere delen
dus
van het land.
Dus echt een onderscheid maken, omdat het in de grote steden duurder is, dus meer betalen daar.
Ja, kijk, lesgeven in een grootstedelijke context vraagt gewoon meer van een leraar dan lesgeven buiten de G4. En het is een oproep geweest van de 4 onderwijswethouders ook destijds aan het kabinet. En ik sta daar volledig achter.
Ga naar Piet Rietman, de verbinding is hersteld. Piet, wat vind jij, eens of oneens? Onbevoegde leraren zijn keihard nodig om het lerarentekort op te vangen.
Ja, ik ben het daar erg mee oneens. Ik ben het overigens ook erg oneens met de suggestie van de vorige spreker dat het moeilijk is om kinderen van verschillende culturele achtergronden in toom te houden. Dat klinkt voor mij een licht racistische ondertoon.
Nou, zo heb ik het ook niet gezegd.
Zo zei ik letterlijk. Ten tweede is het zo dat voor de gedachte van we kunnen bevoegde leraren wel vervangen door onbevoegde krachten voor de klas te zetten, dat is niet alleen een heel slecht idee. Er spreekt ook nog eens een gebrek aan respect uit voor het vak van leraar. Dan snap je echt niet wat het vak van leraar inhoudt. Daar zit een opleiding aan vast, tweede graads lesbevoegdheid. Het is een opleiding van 4 jaar. Eerste graads lesbevoegdheid komt na een universitaire opleiding. Leraren gaan daarna verder met het ontwikkelen van hun bevoegdheden als ze voor de klas staan. Ontwikkelen van hun vaardigheden als ze voor de klas staan. En daardoor is het vak van leraar echt een die je niet zomaar kunt vervangen. En je kunt het op een andere manier oplossen. Hè. Als je denkt, we hebben een lerarentekort in de grote steden, je kunt het oplossen door het vak van leraar aantrekkelijker te maken. Met lagere werkdruk, betere primaire voorwaarden, betere secundaire arbeidsvoorwaarden. En daardoor zou je er ook voor kunnen zorgen dat meer mensen solliciteren naar het vak van leraar en je dus niet vervangers nodig hebt.
Nee, kijk, je bent natuurlijk ook van de FNV. De Algemene Onderwijsbond is ook onderdeel van de FNV. Die gaan natuurlijk ook vandaag demonstreren hier tegen in Amsterdam. Maar dat kan je ook bedenken van, is dit niet een noodoplossing? Wordt het vanuit de Algemene Onderwijsbond niet te groot gemaakt? Want is dit meer van scholen die denken, ja, weet je, ik wil leraren wel meer betalen. Ik wil ze wel aannemen, maar ze komen niet. Dus ik moet nu in ieder geval tijdelijk even iets oplossen. Want stel, er is een leraar ziek. Ja, dan heb ik een klas alleen dan geen leraar.
Natuurlijk, en het is altijd een noodoplossing. Hè. Dus dit verschijnsel zien we als vakbond op allerlei plekken in de samenleving. Hè. Het is ook zo dat als een bedrijf even niet aan geschikte vaste krachten kan vinden, dat er flexkrachten worden ingehuurd. En op heel veel bedrijven en organisaties wordt er heel snel naar vervanging gegrepen. En dan niet de mensen die het vak daadwerkelijk kunnen overnemen, maar even een tijdelijke oplossing. Of even mensen die toch net iets minder gekwalificeerd zijn. Dat ondergraaft het verschijnsel kwalificaties en het ondergraaft het verschijnsel vaste baan. En we begrijpen dat het zo werkt. En we komen als vakbond ook op voor de mensen die dan inderdaad als vervanger aan de slag gaan. Maar het structurele onderliggende probleem is dat er niet voldoende wordt geïnvesteerd in het onderwijs. En daardoor is dit nodig. En dat is waar wij tegen zijn. En waarom we ook vandaag samen met de AOW in Amsterdam gaan demonstreren.
Ik ga even naar een rondje bellers. 020-468-4x0. Je kan meepraten. Onbevoegde leraren zijn keihard nodig om het lerarentekort op te vangen. Floor, goedemorgen.
Een hele goede morgen.
Eens of oneens?
Ik ben het eens met de stelling. Ik heb het genoegen om sportbestuurder te zijn bij een van de grotere voetbalverenigingen in Midden-Nederland. Daar hebben wij overigens wel, want ik ben het met de vorige spreker eens, een leraar heeft een pedagogische opleiding gevolgd, hè, de PA in ieder geval. Je kunt niet maar zo iedereen voor de klas zetten, daar ben ik het wel mee eens. En het moet ook een noodoplossing zijn, dus de voorwaarden voor de leraren die er zijn moeten gewoon verbeterd worden, structureel verbeterd. Maar ik kan mij goed voorstellen dat bijvoorbeeld een voetbaltrainer een sportleraar wordt tijdelijk, mits er een pedagogische test bij de persoon wordt gedaan. Want dat is wel belangrijk. Je gaat om met kinderen en jeugdigen. En dat is de kern van de samenleving, dat je daar gewoon goed mee kunt, een ouderwets woord accaderen. Hè. Je moet er feeling mee hebben. En een leraar die heel veel kennis heeft, die kan ook wel eens pedagogisch wat tekort schieten. Maar die heeft dan toch die opleiding gehad, die jarenlange opleiding van leraar. Maar mensen inzetten, koud inzetten, zou ik niet voor kiezen. Ik zou mensen toch wel een test laten doen. Kun je omgaan met kinderen en heb je een idee wat het vak voor leraar betekent?
Ja, dankjewel Floor voor jouw reactie. Sheila heeft ook gebeld. Sheila, jij bent het eens, waarom?
Deels eens. Kijk, vanaf de mammoetwet afgeschaft is, is het net in het onderwijs alles bergafwaarts gegaan.
Mm-hmm.
En ik ben deels in die zin eens, de persoon die voor de klas wil staan, moet wel wat van het onderwijs afweten.
Ja, en hoe kunnen we dat dan testen?
Nou, dat moet getest worden voordat je zo iemand voor de klas zet.
Ja, precies.
En aan de andere kant is het ook zo dat je dan de gepensioneerden ook kan benaderen.
Ah, kijk, dat kan ook een oplossing zijn. Dankjewel voor jouw reactie, Sheila.
Graag gedaan.
Ik ga naar Jan. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, het wordt een beetje eentonig. Ik ben het ook wel eens met de stelling. Mm-hmm. Vooral ook omdat er, we hebben onbevoegde docenten op dit moment nodig, omdat er geen voldoende bevoegde docenten zijn. Ik zou zeggen, maak die opleiding om te beginnen gratis. Dus maak het nog aantrekkelijker om een opleiding te gaan volgen. Ik denk dat het niet zit in de arbeidsvoorwaarden of in de salariering van onderwijzers. Dat is allemaal best wel in orde. Ik weet ook geen enkele baan te bedenken waar je zoveel vakantiedagen hebt per jaar als in het onderwijs. Ik denk dat het onderwijs zelf in kwaliteitsmanagement ook wel veel te halen is. Er zijn heel veel docenten, dat zijn hele creatieve en enthousiaste mensen, maar die zijn ook heel goed in het steeds opnieuw uitvinden van hetzelfde wiel. Bijvoorbeeld hetzelfde lesmateriaal opnieuw bedenken als aanvullend op de lesstof. Daar kun je heel veel tijdswinst halen als we dat soort materialen meer met elkaar zouden gaan delen.
Ja, dus een beetje een soort van landelijk netwerk, dat je dat op zo'n manier zou kunnen oplossen.
Ja, zeker. Ja, absoluut.
Jan, dankjewel voor jouw reactie. Ik ga nog even naar Mirjam. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Kijk, in de straaljager. Onbevoegde leraren zijn keihard nodig om het lerarentekort op te vangen. Ik hoop dat de lijn het houdt. Eens of oneens?
Ja, op dit moment eens, maar het levert niets op de lange termijn op. Ik vind dat op de lange termijn echt meer aanzien moet worden gezorgd. En dat is dus wat mij betreft niet met primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar door te laten zien dat het een heel eervol, ingewikkeld beroep is, waardoor meer mensen het willen gaan doen. Ik denk echt dat er prima salaris is en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar dit helpt denk ik niet mee aan het aanzien door te zeggen, ja, iedereen, ik snap dat het gechargeerd is, maar iedereen kan dit doen.
Precies, dat is. Ik ga hem direct even afsluiten, Mirjam, want de carkit is niet zo goed. Volgende keer eventjes aan de oor nemen. Het is niet erg. Maar in ieder geval eens, maar als tijdelijke oplossing dus.
BNR breekt. Kees Dorrestein.
Nou, we hebben veel gehoord. We gaan even naar Jan van Tartwijk, hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Jan, je hebt meerdere reacties gehoord. Laten we allereerst even naar de reactie van de Algemene Onderwijsbond. Bestuurder Thijs Rovers zegt, ja, de maat is vol. Not amused, want elk kind heeft gewoon recht op een bevoegde leraar. Kunt u die boosheid begrijpen?
Ja, die kan ik wel begrijpen. En ik denk dat ik het voor een heel groot deel mee eens ben. Een bevoegde leraar maakt echt heel veel verschil. Dus hoeveel een leraar kan en weet, daar weten we het allerhande onderzoek van. De zaak staat op geen enkele manier ter discussie. Dus de kennisbasis van de leraar doet er echt heel veel toe voor het leren van leerlingen. Tegelijkertijd zien we ook dat kinderen naar huis sturen het allerergste is wat je ongeveer kunt bedenken wat dat betreft. En dat heeft ook een enorme impact op kansengelijkheid.
Wat betekent dat als een kind dan toch één dag in de week niet naar school zou kunnen omdat er een leraar bijvoorbeeld langdurig ziek is? Wat betekent dat voor de ontwikkeling van zo'n kind?
Nou, we hebben daar ook wel mooie experimenten, of ja, mooie, verschrikkelijke experimenten, moet ik eigenlijk zeggen, mee gehad in de coronatijd natuurlijk. Dan merk je dat kinderen die thuis zitten, die raken gewoon leerresultaat gaan ze achterlopen. Maar sterker nog, ze gaan ook in ontwikkeling, in hun pedagogische ontwikkeling echt achterlopen. En dat is ook wel een factor die belangrijk is om mee te nemen. En dan ben ik het helemaal eens met Piet, dat het heel erg belangrijk is.
Piet Rietman van de FNV, ja.
Ja, dat onderwijs, dus lesgeven, echt een vak is, ook met de laatste inbellen die benaderen dat ook, mm-hmm. wat heel ingewikkeld is en waar je echt die opleiding voor nodig hebt. Ja. Tegelijkertijd zitten we ook wel in een andere context, kwam even de vergelijking voorbij van je laat ook niet iemand een vliegtuig vliegen die geen piloot is.
Ja.
Die analogie die vind ik eigenlijk wel mooi, dus je zou dan ook kunnen zeggen, we zitten in een vliegtuig en we hebben een groot gebrek aan piloten, maar we zitten al wel in de lucht. Dan zijn we ook heel blij als iemand toch de stuurknuppel gaat vasthouden.
Als de piloot wegvalt, dan ga je dan op dat punt niet zeggen, oké, dan maar. Dan kijken we wat er gebeurt. Als er dan iemand is met een klein beetje ervaring, nou, dan hoop je dat die dat toestel dan kan landen. Maar dat gaat natuurlijk niet zo vlot als met een echte piloot. Dat is het dan.
Precies. En we zitten wat dat betreft wel echt in een rampzalige situatie. En dat hoor ik ook bij alle inbellers terug. Dat ze zeggen van, ja, het is nu even alle hens aan dek. We dreigen echt neer te storten met het onderwijs. Dan is dit als noodmaatregel, ja, we moeten toch iets. Maar tegelijkertijd moet dit niet structureel worden. En moet je ook je voortdurend bewust zijn van dat die mensen dan ook echt bijgeschoold moeten worden. En daar zijn ook echt regelingen voor. We werken in de lerarenopleidingen met zogenaamde zijnstroomtrajecten. En als mensen echt gegrepen zijn door het onderwijs, dan laten we ze ook gewoon op de werkplek opleiden, zodat ze die bagage wel hebben om dat onderwijs op een goede manier te verzorgen.
Oké, wat dan denk ik ook, tijdens de coronacrisis hebben mensen ook thuisonderwijs gehad, kinderen van hun ouders. Vaak, je zag er wel een beetje een ongelijkheid in tussen wat hoogopgeleidere ouders en laagopgeleide ouders. Maar toch, als ouder ben je er ook om je kind op te voeden. Kan er niet iemand, een hoogopgeleide ouder, dan toch met een kleine check van tevoren voor de klas komen te staan om het een paar weken over te nemen?
Dat is eenzelfde soort noodmaatregel waar je het eigenlijk over hebt. En de kinderen naar huis sturen is heel ingewikkeld, omdat niet alle ouders daar tijd voor hebben of daar de bagage voor hebben om dat te doen. Maar eigenlijk iemand, dus een voetbaltrainer, die hebben vaak goede pedagogische kwaliteit. Dus dat herken ik. Een van de laatste inbellers die suggereerde dat. Kan je iets bij voorstellen. Maar realiseer je wel dat het echt een noodmaatregel is. We maken ons grote zorgen over het lerarentekort. Tegelijkertijd maken we ons ook grote zorgen over de teruglopende kwaliteit van het onderwijs. En dat heeft er ook, die twee dingen kun je niet loszien van elkaar. Gekwalificeerde leraar is echt heel belangrijk om te zorgen dat die kwaliteit omhoog gaat.
En kan het niet zo zijn dat als iemand dan invliegt, dat er gewoon een duidelijk leerplan klaar ligt? Dus bijvoorbeeld in het basisonderwijs, nou, vandaag uur rekenen, dan hebben we een uur taalles, dat hoofdstuk uit dat boek, dan gaan we even buiten spelen en nog wat dingen. Dus dat eigenlijk best wel al van tevoren is uitgetekend, dat waardoor je gewoon een stappenplan kan volgen.
Ja, dat zou ik eigenlijk wel minimaal vinden. Maar we weten ook dat die lesmethodes op zich niet voldoende zijn. Kijk, het wordt dan toch een beetje een kookboek, om het zo maar even te zeggen. Dus je kunt best met een kookboek, kom je nog wel ergens. Maar als je echt goed wil kunnen koken, dan is een kookboek op zich niet voldoende. Je moet er ook wel wat meer voor kunnen. Ook wat meer vaardigheden voor in je vingers hebben. En wat meer weten hoe je op leerlingen moet inspelen, dan alleen die methode uitvoeren.
Ja, bij ons.
Maar in deze situatie zou ik wel zeggen, mensen die onbevoegd voor de klas staan, laat ze in ieder geval goed geïnstrueerd worden aan de hand van die methode. En
zou er een test moeten komen van tevoren? Dat je eerst een soort van een klein examen maakt, waar we een beetje het pedagogisch niveau uit kunnen opmaken?
Ik denk dat dat sowieso zou moeten. Alleen is het alleen maar, dus wat sowieso de standaard is, dat je verklaringen omtrent gedrag hebt, zoals dat dan heet. Dus dat het gewoon ook vertrouwd is om je met kinderen te laten werken. Maar je moet ook wel wat verder kijken, inderdaad. En daar zijn overigens ook in die zijnstroomregelingen assessments voor, zoals dat dan heet. Dus beoordelingen om te kijken wat iemand al kan. En wat je aan hem of haar zou kunnen overlaten. Dus bijvoorbeeld die voetbaltrainer, die zal pedagogisch van alles kunnen. Maar ook niet alles overigens, maar wel de rekening mee houden dat qua taal en rekenen zo iemand, en dan doe ik vast een heleboel mensen tekort, maar dat daar nog wel echt winst te halen is.
Ja, dat is. Maar is dat trouwens ook niet gewoon, want ik heb ook wel eens basisschool onderwijzers ben ik tegengekomen, waar ik dan een rekendiscussie mee had, of een taaldiscussie, waarvan ik ook wel dacht van, dat niveau blijft bij jou ook wel achter, maar dat wisselt misschien een beetje per persoon.
Dat denk ik het laatste is het geval. Dat zal vast niet overal altijd goed zijn. Maar in de regel moet dat goed aflopen.
020-468-4x0. Je kan nog steeds bellen op ons breekijzer. We hebben het over het onderwijs. Onbevoegde leraren zijn keihard nodig om het lerarentekort op te vangen. Nog even naar Rick. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Kun je me goed horen?
Ik kan je goed horen. Ben je het eens of oneens?
Ik ben het eens met de stelling. Ik ben zelf een zijinstromer. Ik ben dus na zo'n 20 jaar bedrijfsleven in het onderwijs begonnen. Ik heb weliswaar ook een bevoegdheid, dus dat scheelt natuurlijk. Mm-hmm. Maar alles is beter dan leerlingen thuis laten zitten. Ik zie dagelijks de gevolgen van het feit dat leerlingen langer of kortere tijd thuis zitten. En dat is echt rampzalig. En dus ik ben er een groot voorstander van. En er zijn echt mensen te vinden. Ik zou daarbij één aantekening willen maken. Mm-hmm. Kijk heel goed naar de pedagogische vaardigheden van startende docenten. En zorg dat ze daar heel veel hulp bij krijgen. En dat je goed kijkt wat je in huis haalt.
Heb je dat zelf ook gehad?
Nou ja, ik was hiervoor HR-manager en ik dicht mezelf redelijk pedagogische vaardigheden toe. Mijn leerlingen zijn over het algemeen, denk ik, tevreden over mij. Maar ik zie dat vooral heel erg belangrijk is. Dat je daar, de leerlingengroep die we moeten bedienen, wordt steeds lastiger. Mm-hmm. En ik denk dat je daar ook heel duidelijk ziet dat het nodig is om startende docenten daar enorm bij te helpen.
Ja. Dankjewel voor jouw reactie, Rick. Ik ga terug even naar onze hoogleraar, Jan van Tartwijk. Ook even naar oplossingen kijkend, want we spraken net... ik bedoel, Ralf zit in het panel, raadslid voor Hart voor Den Haag. Piet Rietman, lid van het FNV-bestuur. Beiden zeiden wel van, er moeten ook andere oplossingen zijn. Ralf zei bijvoorbeeld, betaal mensen in de stad. Nou, bijvoorbeeld meer. Is dat een oplossing, meneer van Tartwijk?
Nou, ik denk, de arbeidsvoorwaarden zijn overigens al behoorlijk opgetrokken voor het primair onderwijs door minister Wiersma. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Daar zal de FNV en de AOB is daar ook, denk ik, heel erg blij mee. Dus dat is een hele goede stap. Dus de salaris en het voortgezet en primair onderwijs worden gelijk getrokken. Dat maakt het beroep aantrekkelijker. En een van de inbellers zei ook, het is belangrijk dat het aanzien van het beroep, de status van het beroep, dat die omhoog gaat. Mm-hmm. Dus dat speelt er ook mee. Er zijn meer manieren om dat te doen. Ik denk dat het ook goed is om nadat leraren de bevoegdheid halen, veel meer te gaan investeren in hun professionele ontwikkeling in de periode daarna. Dat helpt voor de kwaliteit van het onderwijs, maar het helpt ook dat leerlingen, aspirant studenten zien dat het een beroep is waarin je je verder ontwikkelt.
En is dat dan ook iets een manier om echt nieuwe leraren te vinden? Want ik heb het idee dat dat nu ook vooral het probleem is. Er zijn te weinig.
Nou, ik werk op de universiteit. Mm-hmm. En ik heb redelijk vaak de situatie dat ik geef ook leiding aan de universitaire leraaropleiding daar. Dat ik met studenten praat die bij wijze van spreken in een studentenhuis wonen. En dan gaat er eentje, die gaat geneeskunde worden. Die wordt assistent geneeskundig in opleiding, een bepaalde functie. De ander wordt trainee bij een advocatenbureau, die studeert rechten. Ja. En degene die de leraaropleiding wil gaan doen, die moet zich nog een keertje inschrijven. Die moet collegegeld gaan betalen. Dat is natuurlijk, daar zijn wel allerhande reducties op, et cetera. Maar dat helpt niet. Nou, die trainee en die artsgeneeskundige opleiding, die leren ook, die blijven zich ontwikkelen, die worden opgeleid op de werkplek. Dat doen wij ook het eerste jaar of de eerste twee jaar. Maar je zou eigenlijk willen dat net als bij die andere beroepen daarna een soort continue professionele ontwikkeling blijft gaan. Dus dat mensen blijven bijleren. Daar worden ook allerhande initiatieven voor genomen. Maar dat zou echt een hele goede zaak zijn. En als mijn studenten, dus die niet in de lerarenopleiding zijn, maar die gewoon in de faculteit rondlopen, dat zouden weten, dan wordt zo'n beroep ook aantrekkelijker.
Ja, dat is wel leuk om aan Piet Rietman even voor te leggen. Piet, even kijken of de verbinding het goed doet. Wat vind je van dit plan?
Ja, kijk, het is eigenlijk kijken we steeds naar labmiddelen. Hè. En sommige labmiddelen begrijp ik ook heel goed. En als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat leraren in grote steden kunnen blijven. En je laat ze dan wat goedkoper. Oftewel ze een middeninkomen hebben, laat je ze gebruik maken van sociale woningbouw. Of je zorgt dat er middenhuur beschikbaar is. Kijk, dat kan allemaal helpen. En ik denk dat al die labmiddelen samen ook heus wel ervoor kunnen zorgen dat er goed onderwijs in grote steden ook beschikbaar blijft. Maar het blijven wel labmiddelen.
En wat is dan voor jou wel het juiste middel? Want we horen net ook al dat het qua salaris eigenlijk ook wel goed zit.
Nou, dat is maar de vraag of het qua salaris goed zit. Als je het vergelijkt met vergelijkbare functies met een even hoge werkdruk, ja, dan wordt daar meer verdiend. Maar het is ook zo dat de overheid de chat beschikbaar stelt op basis waarvan de onderwijsbesturen, scholenbesturen gaan onderhandelen. Dat budget is natuurlijk ook gewoon aan de lage kant. En als wij willen dat er kwalitatief onderwijs is, kwalitatief hoogstaand onderwijs is, wat een investering is in de toekomst, dan moet er ook gewoon boter bij de vis. Dus het is niet alleen maar een arbeidsvoorwaardenvraagstuk, hè, dat docenten graag goed betaald willen worden en dat dat geld er niet is. Het is meer dan dat. Het is een investering in de toekomst en samenlevingen met... met echt goed onderwijs, waar ook ruimte is voor persoonlijke ontplooiing, waar het niet alleen gaat om het aanleren van vaardigheden voor de arbeidsmarkt, waarin je breder opgeleid wordt om deel te nemen aan de samenleving. Ja, weet je, dat soort onderwijssystemen die zorgen ook voor economische groei. Dus het is penny-wise, pound-foolish als je daarop bezuinigt.
Tot slot naar Jan van Tartwijk. Wat vindt u ervan als u dit hoort? Toch, dat is toch ook wel een financieel plaatje?
Het is zeker ook een financieel plaatje. De aanvangssalarissen, in ieder geval het voortgezet onderwijs, zijn niet slecht. In vergelijking met andere beroepen. Primair onderwijs was echt een hele grote reparatieslag nodig. En ik denk dat Piet Groot gelijk heeft op het moment dat hij zegt van... En dat zal iedereen ook, zal ook Ralf beamen, dat in grote steden het probleem het hardste aankomt. Dus daar is echt wel wat nodig. En dat aantrekkelijker maken, op welke manier dan ook, en dat kan door huisvesting te organiseren, de parkeren te ondersteunen, dat lijkt me dan ook een hele verstandige.
Jan van Tartwijk, hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Dank u wel. Als ik zo kijk op Instagram, want daar hebben we uiteraard ook een poll gezet, @BNR Nieuwsradio, over het breekijzer: onbevoegde leraren zijn keihard nodig om het lerarentekort op te vangen, is 56%, een kleine meerderheid, is het eens. Zometeen in het tweede half uur van BNR Breekt hebben we het over de EU-top in Oekraïne, waar Zelensky natuurlijk ook bij is. Michel is erbij, von der Leyen is erbij. En ook... klein dingetje, maar toch wel interessant om te bespreken. Het mooiste station van Nederland is bekend. En nu mag het panel alvast nadenken wat zij het mooiste treinstation, heb ik het over, van Nederland vinden.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goed dat je erbij bent of net inschakelt. Wij discussiëren verder met opkomende opiniemakers. Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur bij FNV. Nog steeds in Zwolle is het toch, of niet, Piet?
Ja, zeker.
Ja, en Ralf Sluis hier aanwezig. Raadslid Hart voor Den Haag en beleidsmedewerker van de landelijke partij BVNL. Zometeen praten we over de Oekraïne-top. Ook het nieuws dat jullie zelf hebben meegenomen. Maar eerst is iets over 11:30. Tijd voor het Mediaweekoverzicht. En deze week begon met het bezoek van de Franse president Macron aan Rutte in Den Haag.
We gaan daar lekker eten. Ik heb hem zelfs kunnen verleiden tot een Indische rijsttafel. En ik zie daar enorm naar uit.
Ja, eetmakelijk. Maar ze hebben daar natuurlijk ook over serieuze zaken gepraat.
Ik wil ook hier nog een keer zeggen dat ik enorme waardering heb voor wat Frankrijk doet om Oekraïne te steunen. Diplomatiek als humanitair, maar zeker ook militair met de wapenleveranties. Dat is van groot belang. En ook Nederland zal ermee doorgaan.
Ja, want er is nu ook een discussie ontstaan over de levering van F-16's. Wel of niet doen. Veel bedrijfsnieuws deze week. De fusie tussen RTL en Talpa gaat niet door, omdat de autoriteit Consument en Markt hem heeft afgewezen. CEO van RTL Nederland, Sven Savé.
Besluit is ons al medegedeeld. Dat is een mondelinge mededeling geweest. De ACM heeft enige tijd nodig om dat helemaal uit te werken met alle dossierkennis die ze hebben. We zullen natuurlijk dat vonnis met veel aandacht gaan doorlezen, maar het heeft voor ons wel... de beslissing is al voor ons gevallen dat we de fusie niet zullen continueren.
Dan is het tijd voor...
De tijd van Philips, dan is het goed.
Ja, de directie van Philips zal vast terugverlangen naar deze jaren 90 reclame, toen het allemaal nog goed was. Want het bedrijf noteerde een jaarverlies van 1,6 miljard euro... en schrapt de komende jaren nog eens 6.000 banen. CEO Roy Jacobs van Philips over de veranderingen.
We gaan richten innoveren We zetten de innovatie ook dichter bij de klant en de markt. Zodat we met oplossingen komen die heel relevant zijn voor de patiënten die we bedienen. Waarbij kwaliteit eerste prioriteit is voor ons. Maar ook het zorgen dat onze toeleveringsketen beter gaat werken.
Ja, Shell noteerde dan weer recordcijfers en een netto winst van bijna $40 miljard. FD-energieredacteur Bert van Dijk.
Verreweg het belangrijkste zijn de gestegen olieprijzen en de gasprijzen. En met name denk ik de volatiliteit, dus de bewegelijkheid afgelopen jaar van de prijzen. Daar heeft Shell optimaal van geprofiteerd. Omdat ze ook op wereldschaal handelen in olie en gas. En als daar veel prijsverschillen in zitten, dan kun je daar heel erg veel geld mee verdienen. En dat heeft Shell gedaan het afgelopen jaar.
Veel grote techbedrijven lieten slechte cijfers zien. Snapchat, Apple, Amazon. Alleen Meta schoot dan weer omhoog na aangekondigde bezuinigingen. En dus schoot het vermogen van Mark Zuckerberg, CEO, ook omhoog naar $70 miljard.
Nu kan Zuck weer rustig slapen. Hoi. Misschien. Maar goed, snijdende kosten is één ding. Langetermijnperspectief is iets anders.
En dat lijkt te ontbreken, zegt techredacteur Joe van Buurik. En dan kwamen deze week ook nog eens de verwachte renteverhogingen. De ECB gooit er 50 basispunten bovenop en kondigde direct aan dat er volgende maand waarschijnlijk ook weer 50 basispunten bovenop komen. Maar ja, waarom dan niet in één keer gewoon 1%?
Nou ja, het verbaasde mij eigenlijk een beetje dat geen eens journalist die vraag stelde. Maar kennelijk vonden ze dat toch een te grote stap, te veel risico misschien. En nu hebben ze natuurlijk wel de vrijheid om als de economische omstandigheden zich heel anders ontwikkelen, ja, dan kunnen ze een rentestap in maart achterwege laten.
Zegt huiseconoom Han de Jong. Er was begin deze week natuurlijk ook BNR Mobility Day. En de spitsbreker van het jaar werd uitgereikt.
Rotterdam!
Hey, de gemeente Rotterdam.
Ja, gelukkig is die prijs naar een innovatieve gemeente gegaan. En niet naar de man in de volgende reportage. Want hij is wel erg conservatief als het om mobiliteit gaat.
Er zijn tegenwoordig verschillende methodes om de gevolgen van een lekke band te bestrijden. Ideaal is natuurlijk het ouderwetse reservewiel. Dan heb je nog de run-flat banden. Welke zou eigenlijk uw voorkeur hebben?
Die run-flatband. Nou ja, die kunnen niet lek worden, heb ik begrepen.
Ik vind dat we moeten blijven bij het oude principe. Band lek, verwisselen. En geen flauwe kulletjes.
Vandaag brengen EU-kopstukken Ursula von der Leyen en Charles Michel een bezoek aan de Oekraïense president Zelensky in Kiev. Oekraïne wil meer financiële en materiële en militaire steun en toezeggingen over de toetreding van Oekraïne in de Europese Unie. Twee dingen die Michel en von der Leyen er momenteel niet kunnen beloven. Maar uit een onderzoek van New Europe Center, een NGO, blijkt dat Oekraïne wel hard op weg is om aan de eisen te voldoen om lid te worden van de EU. CDA-kamerlid Mustafa Amouche die zei vanochtend op BNR dat er nog een hoop moet gebeuren voordat Oekraïne lid kan worden.
Toetreding tot de Europese Unie, hervormingen in de constitutionele hof, daar moeten een aantal grote stappen gemaakt worden. Het witwassen moet aangepakt worden. Aanpakken van de oliegelden.
Ja, en dan is het een belangrijke vraag. Als Oekraïne ervoor klaar is, moet het land dan ook bij de EU? Want het lijkt er steeds meer die richting op te gaan. Piet, in het panel, is het een goed plan, Oekraïne bij de Europese Unie?
Nou, echt specifiek over één land heb ik niet zo'n mening. Maar wat ik altijd belangrijk vind in deze discussie is dat langs democratische weg wij vaststellen in Europa wat de koers is. Langs democratische weg is ook vastgesteld wat de eisen zijn waarbinnen een land kan toetreden. En ja, als je daaraan voldoet, dan kun je deelnemen natuurlijk. En dat geldt ook voor de Oekraïne.
Ja, maar Oekraïne, zeker Zelensky, is wel de hele tijd om aan het vragen. Hè? En het lijkt ook wel op dat hij de oorlog ook gebruikt van, hey, kan ik nu die toenadering vinden? Nu er ook vanuit het Westen geholpen wordt, is dat de juiste manier?
Ja, dat is natuurlijk niet gek dat je ook dan bij de Europese familie wil horen, juist op het moment dat je het hardste nodig hebt. En ik denk dat het ook een uitnodiging is aan Nederlanders om zich eens te verdiepen in, oké, maar waar gaat het nou eigenlijk om? Wat zijn nou de voorwaarden waarbinnen je aan de Europese Unie kunt deelnemen? Daar zit ook heel veel aan vast op het gebied van van het verzorgingsstaat en de arbeidsvoorwaarden. En de Europese Unie is, kunnen zeggen, deels een sociaal project. Mm-hmm. Maar ook voor een heel groot deel een neoliberaal project. Je kunt ook je invloed uitoefenen op het moment dat je stemt om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld toetredingsvoorwaarden voor een land ook gaan inhouden dat je voldoet aan een bepaalde ondergrens aan wat wij nog sociaal vinden met z'n allen.
Ja, Ralf, als je dit zo hoort van Oekraïne gaat steeds meer richting die eisen, als ze eraan voldoen, dan gewoon een voorlopig kandidaat lidmaatschap?
Nou, ik ben raadslid in Den Haag, dus ik ken wat dat betreft ook wel een beetje mijn beperkingen. Ik heb genoeg werk te doen ook in Den Haag. En ik wil dit onderwerp ook een klein beetje links laten liggen wat mij betreft. Ja. Want ik heb daar gewoon niet zo heel veel verstand van. Ja. Ik denk als je aan de voorwaarden voldoet, maar dan is er volgens mij nog een lange weg te gaan. Volgens mij is Oekraïne een van de meest corrupte landen van Europa nog op dit moment. Een van de meest corrupte landen ook ter wereld. Dus je moet daar wel voorzichtig mee omgaan.
In de corruptieindex stonden ze inderdaad een tijd geleden hoog. Dat is op dit moment wat lastig te bepalen. Ik heb de laatste index, ga ik er zo eventjes bij pakken.
Ja, dus dat zijn wel zaken waar je inderdaad natuurlijk heel veel werk aan de winkel is. En verder is het dan aan de voorwaarden om te kijken, kan het of kan het niet. Maar ik heb er verder niet een heel uitgesproken mening over.
Heeft Piet een punt dat hij zegt, dit is eigenlijk ook een uitnodiging van Nederlanders. Dus ook voor de mensen in de gemeente. Om eens te kijken van wat zijn nou die voorwaarden om een land toe te laten. En daar beter mee bezig te zijn. Want het wordt pas een discussie op het moment dat iemand het vraagt.
Nee, zeker. Ik denk dat hij daar absoluut een punt heeft. En sowieso natuurlijk goed om ook naar de Nederlanders wat meer te luisteren hoe zij sowieso tegenover de Europese Unie staan. Want de Europese Unie is toch op dit moment wel het orgaan waar heel veel besloten wordt. Waar we toch heel veel mee te maken hebben wat betreft regelgeving. Mm-hmm. Allerlei zaken kunnen niet opgelost worden of zijn zoals ze zijn omdat we vastzitten in Europese regelgeving. Nou, je merkt daar best wel wat chagrijn over, terecht, in de samenleving. Dus het is sowieso goed als Nederland zich meer verdiept in de Europese Unie. En welke rol daarin hebben en of we die nog willen hebben.
Ja, het is uit de corruptieindex uit 2021 staat Oekraïne op plek 122. Er zijn 180 plekken. Dus het is ja, wel voorbij de.
In Europa is het meest corrupte land na Rusland.
Dat is, ik heb alleen de wereldlijst hier, maar dat, ja. die checken we nog even.
Dat staat eronder.
We gaan naar het eigen nieuws. Piet, wat heb jij meegenomen? Waar wil je het over hebben?
Ja, wat dacht je? Over stakingen natuurlijk.
Dat is, ja, jij hebt het nergens anders over natuurlijk als FNV-bestuurder. Wat is aan de orde van de dag?
Nee, dat klopt. En ik heb het ook zo naar mijn zin, moet ik eigenlijk zeggen. Ik ben in december overgestapt van het bedrijfsleven naar de vakbond. Juist op het moment dat de vakbond weer in de lift zat. En we hebben ledengroei. En we hebben steeds meer stakingen en het gaat naar de stijgende lijn, die blijft maar doorgaan. En ik vind dat fantastisch om mee te maken, hè, want dat is gewoon deel van een winnend team worden. Ja, en er zijn nu stakingen aan de gang die ik eigenlijk vanuit mijn oude functie, ik was econoom bij ABN AMRO, die ik eigenlijk als econoom ook heel interessant vind. Want wat is er aan de hand? Mm-hmm. De vuilnisophalers gaan staken.
Ja, die staken in mijn eigen stad in Utrecht.
Nou, dat is fijn voor je. Want
lekker. Ik weet het niet of dat fijn voor me is.
Want ze gaan voor de vierde keer gaan ze staken in Utrecht. En op meer plekken staken ze. We hebben ook Dordrecht, Betuwe, Amsterdam.
Gaan ze in Den Haag staken?
Dus, volgende week.
Ja, zeker. Ja. En dat is een uitdaging voor bewoners van Utrecht zoals jij. Want eigenlijk moet iedereen zich afvragen van ja, aan welke kant, of iedereen moet laten zien van aan welke kant sta ik nou. Want iedereen, elke bewoner van Utrecht en jij ook, zal het gewoon heel vervelend vinden dat die bergen afval zo groot zijn. Op een gegeven moment lopen er ratten rond. Ja, nou dat is voor niemand leuk. Maar aan wie richt je onvrede daarover? En ben je dan boos over die bergen afval, boos op de vuilnisophalers? Of ben je boos op de Vereniging Nederlandse Gemeenten die de vuilnisophalers zo weinig betalen dat ze noodgedwongen zijn om te staken?
Maar ze willen ook volgens mij 14%, toch? Of niet? Inflatiecorrectie.
Ja, dat betekent dat ze niet willen dat ze armer worden. Hè? Want als je inflatiecorrectie wil, dan zeg je alleen maar van nou ja, we willen gecompenseerd worden voor de inflatie. We willen niet dat onze koopkracht daalt en we willen dus niet dat we armer worden. Ja, Vereniging Nederlandse Gemeenten, die zal daar op in moeten gaan. Ja, en wat ik erover wilde zeggen, dat is eigenlijk waarom ik het onderwerp op de kaart wilde zetten in deze uitzending. Mm-hmm. Ik vind het als econoom, of als voormalig econoom, vind ik het prachtig dat je eigenlijk bij een staking, zoals van die vuilnisophalers, zie je eigenlijk die toegevoegde waarde levert. Hè? Dus als dat is een begrip dat we in de economie heel vaak gebruiken. En het is eigenlijk een beetje vraag wat het is, of hoe je het definieert. Mm-hmm. Maar ja, als er gestaakt wordt door mensen en niemand heeft er last van, dan heeft dat beroep niet zoveel toegevoegd.
Nee, oké, maar zeg je daarmee eigenlijk ook niet, stel zij krijgen hun zin, dan hebben ze toegevoegde waarde, maar er wordt gestaakt en niemand heeft er last van in een andere beroepgroep door FNV, dat ze eigenlijk het niet waard zijn en dat ze gewoon maar door moeten werken en die vogel niet verdienen.
Nou, we hebben achterban op allerlei plekken waar het daadwerkelijk pijn doet als er gestaakt wordt. En kijk, managers, consultants, noem maar op. Als die staken, dat is ook hun goed recht. En ook dan, als je werknemer bent, je hebt een arbeidscontract, dan zullen wij als, Of je bent zzp'er, dan zullen wij als FNV voor je opkomen. Maar het mooie is, als vuilnisophalers staken, dan heb je na 3-4 stakingsdagen heb je er al last van. En dat laat zien dat deze mensen veel toegevoegde waarde leveren in de samenleving en daar ook voor gecompenseerd moeten worden.
Ja, Ralf, maak je al zorgen? En ben je al bereid, moet de gemeente de portemonnee gaan trekken?
Ik ben het helemaal eens met Piet. Kijk, de vuilnisophaal mensen, dat zijn helden. Dat zijn de helden die onze straten schoonhouden, die de stad schoonhouden. En die mensen moet je goed belonen. En
dus gewoon die 14% geven.
Absoluut. Erbij.
Maar dat betekent ook dat er dan weer minder geld is, bijvoorbeeld voor de bibliotheek en voor het zwembad, hè?
Voor de grootste gekkigheid wordt de poeplap getrokken door de gemeentes. En de vuilophaaldienst, daar begint het mee. Dat is de leefbare omgeving. Dat is onze directe leefomgeving. En inderdaad, op heel veel wijken, met name in Den Haag, lopen de ratten dus al de polonaise door de wijken heen. Dus laten we alsjeblieft dat vuil ophalen. En die mensen geven wat ze verdienen.
Dan sta je al raadsvragen te stellen.
Wij hebben er zeker al vragen over gesteld. Er komt komende week ook zelfs een debat over in Den Haag. Wij staan volledig achter de vuilophaaldiensten. En de eisen die ze neerleggen zijn meer dan terecht.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Zo.
BNR breekt.
Met in het panel Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur bij FNV. Ralf Sluis, raadslid voor Hart voor Den Haag. En we hoorden net het eigen nieuws van Piet. Ralf, wat heb jij meegenomen?
Ja, ik heb meegenomen het nieuws dat Nelly Kroes, ondanks een verbod, bij premier Rutte lobbyde voor een gesprek met de Uber-topman. En dat is zelfs een onthulling ook geweest van Trouw en Financiële Dagblad. Mm-hmm. Ja, en dat zegt dat mevrouw Kroes, dus natuurlijk de grande dame van de VVD, in 2015 een gesprek geregeld heeft met Mark Rutte. En die ontmoeting die mocht vooral niet plaatsvinden in Nederland vanwege de lopende rechtszaken. Mm-hmm. Nou ja, en mevrouw Kroes die had een verbod om te lobbyen. Want ze is eurocommissaris. Ja,
dit speelt in 2015 volgens mij. Hè? Vlak nadat zij eurocommissaris is geweest. En dan geldt ook dat je volgens mij 1,5 of 2 jaar mag je dan niet in jouw vakgebied lobbyen.
Klopt helemaal. Ze heeft dus na die periode ook toestemming gevraagd om voor Uber aan de slag te gaan. Nou, dat werd mede door de Europese Commissie, toen de tijd nog onder Jean-Claude Juncker, afgewezen. Want inderdaad, wat je zegt, 1,5 jaar na hun vertrek mogen ze niet lobbyen. Ja, en zo onthulde toch trouwens het Financiële Dagblad dat ze desondanks in 2015 en 2016 stiekem lobbyde voor Uber, om voet aan de grond te krijgen in Europa.
Ja, ze wilden een gesprek regelen met Rutte, hè? En Travis Kalanick, toen de tijd CEO van Uber.
Klopt helemaal, ja. En ze wilden op die manier ook het beleid voor de taximarkt in Nederland ten gunste van Uber beïnvloeden. Ja, en meneer Rutte, die kreeg van zijn topadviseurs of zijn ambtenaren eigenlijk het advies om dat niet te doen.
Nee, maar die heeft toen ook gezegd van, dat doe ik ook niet.
Dat doe ik ook niet.
Nee, dus vind je dat dan ook niet heel netjes? Want hij zei ook van, ik kan wel zo'n gesprek plannen, maar dat komt dan over alsof, want kijk, dat een premier met grote CEO's spreekt, dat gebeurt. Maar hij zegt, als ik zo'n gesprek plan, dan komt het over als, zeker met die zaken die hier gelden, alsof ik hem wat geef. En dat wil ik helemaal niet.
Dat wilde hij inderdaad niet, want het was niet verstandig om in het torentje af te spreken volgens de topambtenaar. Mm-hmm. Dus gingen ze dat ergens anders doen. En het advies werd, noemde locatie in Davos, het World Economic Forum. Laten we daar dat gesprek eens gaan voeren.
Nou, uiteindelijk heeft hij het in Silicon Valley tijdens een reis, toen hij daar zelf was, heeft hij dat gesprek gehad.
Ja, klopt, want mevrouw Kroes kwam volgens de ambtenaar nogal drammerig over. En dus ging die inderdaad naar San Francisco en heeft hij daar het gesprek gevoerd in aanwezigheid van mevrouw Kroes. Ja, en daarmee is eigenlijk zij tegen alle integriteitsregels ingegaan. Het mocht niet, het kon niet. Ja, en ik vind dat toch wel opmerkelijk hoe dit allemaal gaat.
Hoe moeten wij dit dan gaan aanpakken? Want de discussie gaat breed. Hè? Bijvoorbeeld vorige week maakte CDA-Kamerlid Raymond Knops nog bekend de overstap te maken naar een lobbyorganisatie voor de defensieindustrie. Hij zei daar het volgende over.
Er kwam nu iets op mijn pad wat heel goed bij me past, namelijk internationale veiligheid, vrede en veiligheid, defensie. En ik ga nu voorzitter worden van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid.
Ja, wat vind je ervan dat politici met een bepaald onderwerp in hun portefeuille toch in dat onderwerp weer gaan lobbyen? Ja, in Nederland zijn er niet zulke strakke regels over natuurlijk.
Nee, maar dit is pure netwerkcorruptie. Kijk, als je over dit soort zaken praat, dan lig je zo dicht tegen elkaar aan. En wat ik dan kwalijk vind, we begonnen natuurlijk met datgene wat ons als lokale partij is overkomen. Ja, als er dan lokale ondernemers zijn die een beetje invloed willen uitoefenen op het verkiezingsprogramma, die goede ideeën geven, ondernemers die goede ideeën geven, en die ook doneren, omdat je als lokale partij niks uit de landelijke subsidiepotten krijgt, en dat je dan voor het hekje staat en 22 maanden tegen je geëist hoort worden. Ja, en je ziet dit aan alle kanten op landelijk groot hoog niveau gebeuren, dan vraag ik me wel af waar we in Nederland mee bezig zijn.
Dus als zij corrupt mogen zijn, dan mag je het lokaal ook. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd, er wordt gelobbyd, er wordt aan alle kanten wordt de invloed uitgeoefend vanuit het bedrijfsleven. Dat is zoals het is. Er worden letterlijk moties opgelepeld vanuit allerlei lobbycircuits in de Tweede Kamer. Dat is zoals het is. Maar als een lokale partij...
Maar is dat dan ook op lokaal niveau dan ook niet bij jullie zo gebeurd? Want er zijn ook vanuit het bedrijfsleven zijn er adviezen zeker gevraagd en suggesties.
En die hebben we ook overgenomen. Want als je goede ideeën vanuit de markt krijgt, waarom zou je die niet overnemen? Je kan toch lokaal politicus niet altijd zelf het wagenwiel uitvinden.
Maar als jij dan een deskundige bent op het gebied van defensie, waarom mag je dan niet naar je kamerlidmaatschap dan voor die takken aan de slag?
Het zou wat mij betreft wel mogen, maar het moet wel transparant zijn. Wat heb je daarvoor gedaan? Welke stappen heb je gezet om uiteindelijk misschien in die richting te komen?
Ik hoor Piet op de achtergrond, ja.
Het is toch allebei hetzelfde. Dus als je als lobbyist aan de slag gaat voor een bedrijf, net nadat je gestopt bent in Europa, maar je bent van dezelfde partij en je gaat met Rutte praten, ja, dat is toch een vorm van in ieder geval de regels overtreden. Of het corruptie is, weet ik niet. En ja, op lokaal niveau gebeurt hetzelfde. Hè. Als ondernemers allemaal geld doneren aan Richard de Mos, ja, dan doen ze toch hetzelfde. Dan gebruiken ze hun macht, hun geld en hun invloed om het politieke proces te beïnvloeden. En dat is wat we natuurlijk steeds zien aan de rechterzijde van het politieke spectrum. En of er nou corruptie is, of dat er nou vriendschappelijk is, maar het deugt niet.
De rechterzijde? Verklaar je nader? Wij zijn een lokale partij. We hebben helemaal niks met links-rechts op. Problemen zijn niet links of rechts. Problemen moeten opgelost worden. We zijn een lokale partij.
Ja, goed. En de partij van Richard de Mos en eerder deze uitzending maakte je ook nog een behoorlijk rechtse opmerking over mensen van verschillende culturele achtergronden. En het is geen toeval dat we aan de rechterzijde ook steeds dit soort gedoe zien.
Nou, ik vraag me af of je wel eens in de achterstandswijken geweest bent en of je daar wel eens les gegeven hebt en ziet wat daar gebeurt. Daar had ik het over.
Ik kom zeker in veel verschillende wijken. En wij hebben denk ik een heel erg andere visie op wat daar de problemen veroorzaakt.
Dat denk ik
maar
ook.
Even, ja, zeker.
Daarom lopen de leden bij de FNV aan alle kanten weggekomen.
Ja, laten we even voordat we gaan jij bakken. We hadden het net over in ieder geval over dus het lobbywerk. Ik wil nog even één ding voorleggen. Want ja, ik heb het niet voor niks geteased. Want let's agree to this, agree to jullie twee dan. Uit een onderzoek van INO Research is gebleken wat het mooiste treinstation is van Nederland. Ralf, wat vind jij de mooiste?
Ik vind Den Haag-Hollandspoor natuurlijk het mooiste.
Ja, oké, dat is wel een enorm inkoppertje.
Maar die is ook heel erg mooi. Maar ik weet niet wie er gewonnen heeft, maar Den Haag-Hollandspoor vind ik prachtig.
Pieter, wat vind jij het mooiste station?
Vlissingen.
Vlissingen? Waarom Vlissingen?
Nou ja, daar kom ik vandaan. Oh. En toen heb ik op. En ik heb dus altijd blind ben ik langs dat station heen gelopen. Snel op weg om die trein te halen. Dat heb ik een keer gelezen. En dat was dan een paar jaar geleden. Toen was Vlissingen uitgeroepen tot het mooiste station van Nederland. En toen ben ik voor het eerst ook echt gaan kijken. En het is inderdaad prachtig.
Ik heb de top 25 erbij. Beide stations staan er niet meer in, kan ik jullie vertellen. Uit de stationsbelevingsmonitor onder 85.000 reizigers blijkt dat vorig jaar het mooiste station is Klimmen Ransdaal in Limburg.
Ja, het zal vast prachtig zijn.
Ja, het ziet er een beetje uit als een herenhuis naast één spoor. Wat het allerbizarste is, er hebben dus 85.000 mensen gestemd. Deze is er als nummer 1 uitgekomen. Maar er stopt nog maar 1 trein per dag.
Oké. Okay.
Dus nou, die trein gaan we wel pakken, want we moeten het wel gewoon zien. Ja.
Zullen we dat samen doen, Piet?
Ja, dat is goed.
Jullie hebben nog veel te bespreken, inderdaad.
Dat denk ik ook.
Klimmen Ransdaal in Limburg, zoek het op. Het is daadwerkelijk echt wel een heel mooi oud station. Ik had denk ik zelf voor Groningen gekozen. Ik vind dat echt een heel mooi station.
Zeker een mooi
station. Ik kom uit Utrecht. Ja. Dus ik bedank jullie beiden. Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur bij FNV. Ralf Sluis, raadslid Hart voor Den Haag en beleidsmedewerker van de landelijke partij BVNL. Dank jullie wel. Maandag een nieuwe BNR breekt. Natuurlijk met Iwan Verrips. Wij gaan door online op Twitter en als podcast in de BNR-app. En zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot maandag.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.